And yes, one of us on life. Eén ding. Doe allemaal even een klapje.
Ja, het was even wennen, denk ik, de eerste keer voor iedereen, maar...
Ik ga naar de deur van het kantoortje. Nou, er is een lift. Echt zo'n lift uit een horrorfilm.
Welkom bij de In de Aap Gelogeerd podcast. Aflevering 2 met uw hosts Duncan, Frank en Johan. Vandaag de tweede aflevering dus van de podcast. En mannen, hoe is het na die eerste?
Ja, het was even wennen, denk ik, de eerste keer voor iedereen. Maar ik kijk uit naar deze aflevering, eerlijk gezegd.
Zeker. Hey,
Duncan, je ziet er deze aflevering echt supergoed uit. Heeft dat iets te maken met de blogpost die je laatst hebt gereleased?
Ja, dat klopt. Ja. Dus ik had in eerste instantie wat problemen met de Logitech Brio camera. Ik denk dat iedereen wel weet dat de firmware die er geleverd wordt bij de camera en de software echt dramatisch is. Dus ik had die volledig verwijderd op mijn Mac. Uiteindelijk is er nu weer een nieuwe versie uitgekomen. En ze hebben hem ook een nieuwe naam gegeven, Logitune. En die Logitune tool, ja, hij werkt iets beter als je hem volledig manueel instelt. Dus zolang je maar aan alle knopjes blijft draaien, heb je enigszins een scherp beeld. Dus dat is, het is een beetje gepiel, maar het lijkt te werken inmiddels.
Ja, het ziet er knap uit. En over knap uitgesproken, Frank, voor de kijkers thuis. Je hebt een andere Zoom-achtergrond gekozen.
Ja, ik ben afgestapt van die Logitech. Ik had dezelfde camera als Duncan. Maar ik had geen zin om daarmee verder te spelen. Dus ik dacht, ik ga eens praten met Johan over een knappe setup. Dat betekent dus dat jouw hele bureau vol gaat staan met lampen, camera, apparaten met 6000 knoppen erop. En dan wordt jouw serene werkplek opeens een kamer vol met ruis. Nou, dan lukt het niet meer om een beetje na te denken. Dus ik denk, ik ga gewoon maar eens een andere kamer opzoeken voor mijn setup, voor alles wat met deze camera te maken heb, zeg maar. Dus hij staat nu in mijn zogenaamde race room, om maar even heel decadent te zijn.
Ja, welkom in de rabbit hole, Frank. Hier ga je ook nooit meer uitkomen.
Ja. Nee, denk ik niet, nee.
Hey, goed te horen, mannen. Jullie zien er scherp uit voor de luisteraars. Jullie kunnen natuurlijk niet zien wat er aan de hand is. Maar Duncan heeft inderdaad een verbeterde camera setup gemaakt. En ziet er haarscherp uit met goede lichtinval. En Frank zit inderdaad met een gigantische race simulator achter hem. En echt wel heel erg vet. Goed te horen. Laten we beginnen met het beantwoorden van een vraag die thema is van deze aflevering. En een vraag die ik zelf niet vaak te horen krijg, maar ik gok Duncan en Frank wel. Hoe is het nou om bij een groot Amerikaans softwarebedrijf te werken? En om deze vraag te beantwoorden hebben wij een gast uitgenodigd. Pim van de Vis van VMware. Pim, laten we beginnen. Misschien kun je eerst een korte intro geven van wie ben jij? En zou je deze kunnen afsluiten door iets te vertellen wat de VMware community nog niet zo goed van jou weet, maar wat wel misschien echt iets typisch is wat bij Pim past?
Ja, nou, allereerst bedankt dat ik hier bij deze podcast mag aanschuiven. Ik ben Pim van der Vis. Ik ben getrouwd met Marloes. Ik heb twee dochters van 3 en 7. En ik werk sinds een jaar of 6, denk ik, zo'n beetje bij VMware. En dat bevalt me tot nu toe eigenlijk wel heel erg goed. En iets wat de community nog niet van mij weet, bijvoorbeeld dat ik, dat is misschien wel typisch Nederlands ook, dat ik erg gek ben op schaatsen. Ik heb al een aantal jaren schaatsles en zodra het seizoen weer open is en de schaatsbanen open zijn, ga ik elke week naar Nijmegen of naar Utrecht naar de schaatsbaan om nog sneller te gaan en eens kijken of ik Sven Kramer ooit van de troon kan stoten.
Oh joh, hey, ben jij dan toevallig ook gewoon lid van de Friese Elfstedenvereniging of niet?
Nog niet, nee, nog niet. Ik zat me pas te bedenken dat de laatste keer dat hij gereden is, ik hem officieel niet eens mocht rijden. Want toen was ik nog geen 18, toen was ik 17. En sindsdien is hij nooit meer gereden. Dus ik heb nog niet zo'n haast gehad om lid te worden. Maar ja, je zult altijd zien dat als die komt en ik ben geen lid, dat ik ook weer niet mee mag doen. Maar dat is nog wel iets wat ik misschien een keer moet gaan regelen.
Oh ja. En wat is jouw rol binnen VMware?
Ik ben onderdeel van een team genaamd Field Engineering. En we zitten eigenlijk tussen de klanten en de product managers in. En we zorgen ervoor dat klanten informatie van de product managers krijgen. Dus hoe ziet de roadmap eruit? Waar zijn we mee bezig? En ook de andere kant op, product managers terugkoppelen vanuit het veld. Wat er ontbreekt aan het product, wat er mis is met het product. En op die manier zorgen dat het product steeds beter en volwassener wordt.
Oké. Okay. En jij bent, jij bent bij VMware gekomen in 2015 doordat de startup waar je toen werkte, Imedio, is geacquireerd door VMware. Laten we daar eens bij beginnen. Hoe was het om voor een start-up te werken en hoe is het om zo'n acquisitie te hebben meegemaakt?
Ja, dat is wel een heel tof project, tof traject vind ik om mee te maken. En je ziet dan ook wel dat het werk voor een groot Amerikaans softwarebedrijf totaal anders is dan op een aantal vlakken totaal anders is dan werken voor een start-up. Bij een start-up moet je flexibel zijn. Toen wij werden overgenomen, werkten er 12 man bij Imedio. En ja, dan spring je regelmatig bij. Als een salescollega niet kan, dan ga je mee voor een commercieel gesprek. Als de product manager die niet is, dan kan ik een keer een gesprek voeren met de developer. En wat je ziet bij VMware is dat allemaal veel strakker omlijnd is. Je hebt een specifieke rol, een specifieke taken en daar hoef je niet vanaf te wijken. Dus dat is wel iets wat ik wel leuk vind van een start-up, is dat je daar meer die dynamiek hebt. Dat je elke dag anders is en je van tevoren niet weet hoe je dag eruit gaat zien. Aan de andere kant heeft het ook wel weer voordelen, want zo was ik pas bij VMware met een partner bezig en moest er in het traject een NDA ondertekend worden. Het stond in het projectdocument, er is een NDA nodig, maar er stond nergens een linkje naar hoe je dan zo'n NDA krijgt. Dus ik denk, nou, ik ga zoeken op ons intranet bij VMware, niks te vinden. Ik denk, nou, ik zat al te googlen naar een standaard NDA, totdat ik opeens dacht, nou, we hebben zo'n applicatieportal, laat ik daar eens zoeken. Blijkt dat er gewoon een specifieke portal is binnen VMware om een NDA te genereren. Waarbij je gewoon de klantgegevens, contactnaam invult. De klant krijgt een mailtje, die ondertekent hem. Door VMware wordt hij automatisch ondertekend. En binnen 5 minuten heb je een volledig ondertekend legal NDA document klaar. Dus het is ook wel fijn soms dat al die processen vastgelegd zijn en goed geregeld zijn.
En als je, want je noemde net de dynamiek binnen zo'n start-up. Je weet niet, je wordt 's ochtends wakker, je weet niet zo goed wat er gaat gebeuren of weet je, alles kan er gebeuren. Hoe is dat nu dan?
Nou, nu is het wel, kijk, het field engineering team waarbinnen ik werk focust zich op één product, Workspace ONE UEM. En dan ook nog specifiek voornamelijk op Windows 10 management. En dan zie je dus wel dat je taak, je rol veel vast omlijnder is. En dat je dus eigenlijk altijd dag in dag uit met dat specifieke product, met die producten bezig bent. En dat je ook minder makkelijk bijvoorbeeld direct contact kunt opnemen met een developer. Of direct contact kunt opnemen met een beheerder bij de klant. Het gaat toch altijd vaak via kanalen, via account managers of via product managers. Waardoor je dus inderdaad ja, eigenlijk veel vaker bezig bent met dezelfde werkzaamheden. De klant verandert uiteraard een keer, het team verandert waar je mee werkt, maar het is veel minder dynamisch. Oh.
Hey Frank, jij hebt, de luisteraars hebben in de vorige aflevering kunnen horen dat jij een soortgelijk pad hebt bewandeld. Natuurlijk gewoon van VMware op een gegeven moment ook bij een start-up gewerkt en nu zit je weer bij VMware. Is dit iets waar wat je herkent?
Ja, extreem. En het grappige is, ik ben natuurlijk van VMware dus naar een volwassen organisatie. Nu was VMware in die tijd ook niet helemaal volwassen. Althans, wat je al omschreven hebt, Pim, hè, van je bent op zoek naar dingen en dat kon je niet vinden. Dat was toen ook al. Maar toen hadden we toen nog niet zo'n portal. Dat is de laatste jaren gekomen. En ik weet nog echt heel goed de laatste dag toen bij VMware in 2013. Toen was ik op campus. Duncan was er ook. Toen liepen we over campus. En in Palo Alto hebben we... Het campus is behoorlijk groot. En dan heb je meerdere looproutes. Toen hadden we de lange route genomen. Die is volgens mij in totaal 5,5 kilometer lang. Wat je kan wandelen. En dan blijf je nog steeds gewoon op het bedrijfterrein zelf. Van VMware. Supermooi. Schildpaddenvijver, allemaal mooie looppaden, alles op en eraan. En de volgende dag begon ik bij Pernix Data. En ik kom aan op een parkeerterreintje. Ik rossel gewoon in een of andere pothole bijna mijn band lek. Ik ga naar de deur van het kantoortje. Nou, er is een lift. Echt zo'n lift uit een horrorfilm. Deur gedicht, metaal op metaal. Ik kom aan op de tweede verdieping. Zo'n hele lange... Ja, dit wordt echt een mooi verhaal. Zo'n hele lange gang. Flikkerende TL-balken natuurlijk. Einde van de gang was ons kantoortje. Duncan is er ook een keertje geweest. En ik doe die deur open. En die ruimte is, ik schat, ja, 10 bij 10 of zoiets. Ongeveer zo. En er zit daar 30 man. En dan ga je dus van een campus, alles erop en eraan, naar 10 bij 10, 30 man. En ja, dan denk je ook, shit, wat heb ik net gedaan? Maar op zich, als je dan daardoor heen gaat en wat Pim al zei, weet je wel, geen één dag is hetzelfde. En je doet alles, elke rol, je ondervindt alles en... Dat is heel cool. En je gaat mee, je groeit mee in het bedrijf. En je ziet langzamerhand dat het bedrijf volwassen wordt. En procesmatig gaat het steeds beter. En je geeft ook richting aan het bedrijf. En dat is echt serieus heel cool. Dus ja, dat is wel heel erg mooi. Ja.
Maar ik denk wat je zegt, Frank, dat dat wel een heel goed punt is die je maakt. Als je kijkt naar de meeste startups. En ik heb natuurlijk met mijn Punix Data toen langs geweest. Samen met Frank eigenlijk de eerste keer. Of ik was al een keer eerder geweest daar bij Satyam. En tweede keer met Frank. Maar ik ben ook bij Nutanix geweest bijvoorbeeld, bij Tintri, eigenlijk bij alle storage bedrijven rond die tijd. Omdat ik natuurlijk met Yellow Bricks heel veel schreef over startups. En eigenlijk overal was het hetzelfde verhaal. De eerste keer dat ik bij Nutanix kwam, zaten ze letterlijk in een kleine ruimte van 10 bij 10 of 15 bij 15 met 20 engineers, 30 engineers in een kleine ruimte. Dierash, de CEO destijds, zat in die ruimte erbij. De product managers zaten erbij. Het supportteam zat ernaast. Er zat een marketingdame daar. Weet je, het zag er eigenlijk overal wel hetzelfde uit. En als je dan ziet hoe dat uiteindelijk uitgebouwd is, in ieder geval in sommige gevallen natuurlijk. Hè, bij Nutanix is het natuurlijk een enorm groot bedrijf op dit moment. Maar dat is denk ik wel een aparte situatie. In de meeste gevallen zie je dat er of een acquisitie plaatsvindt, of sommige startups die bloeden eigenlijk uiteindelijk dood. We hebben het al aangegeven, Pim, jouw startup waarvoor jij werkte, die ging door een acquisitie heen. Maar ik vraag me wel af, ik denk dat het ook interessant is voor de meeste mensen om te weten, wat heeft dat voor jou dan gebracht? En niet noodzakelijk om het financiële plaatje te delen, maar weet je, kent de verhalen vanuit Amerika wel, mensen die huizen kopen, mensen die auto's kopen, boten, vliegtuigen. Maar in veel gevallen, is het anders. Hoe was dat verhaal bij jou, Pim?
Ik neem deze recording op vanuit mijn privéjet, dus... Nee, totaal niet. Aan de andere kant, ja. Bij ons wel het verschil was, is dat ik niet vanaf het begin bij die start-up gejoind ben, zeg maar. Dus ik heb denk ik 2 jaar voor die start-up gewerkt, terwijl die al 4, 5 jaar bestond. Toen we overgenomen werden. Waardoor ik dus ook geen groot aandeelhouder was, absoluut niet. Maar ik ben er natuurlijk niet slechter van geworden. Want een kleine start-up, daar is het altijd van maand tot maand kijken hoe je de salaris weer kunt betalen. Zijn er genoeg klanten? Komt er genoeg revenue binnen? En bij een groot bedrijf als VMware, is die cashflow is veel stabieler. Plus dat ze ons specifiek wilden hebben vanwege de kennis. We hadden een heel klein product, ze wilden dat graag integreren. Maar omdat we zo'n klein team waren, hadden ze ook zoiets we kunnen het ons niet veroorloven dat de helft van de mensen opstappen na die acquisitie. Dus ze hebben er wel voor gezorgd dat mijn compensatie verhoogd werd na de overname. Dus ik had geen aandelen, dus ik heb niet mijn hypotheek kunnen aflossen. Maar ik ben qua salaris er wel op vooruit gegaan. Dus wat dat betreft is het voor mij zeker niet slecht geweest. En ik vond het ook wel gewoon heel erg leuk om zo'n acquisitie van dichtbij mee te maken. Ik kan me nog goed herinneren dat ik op vakantie in Zweden was toen die gesprekken plaatsvonden. En dat ik echt vanuit een klein kamertje, terwijl de kinderen net lagen te slapen, nog moest inbellen voor een sessie met Sumit Dhawan om een demo te geven, om te laten zien hoe het product werkt. En daar hing toch wel een hoop van af, anders was die hele acquisitie misschien niet doorgegaan. Dus dat zijn wel hele toffe dingen. En zo kan ik me bijvoorbeeld ook nog herinneren dat we in dat proces op een gegeven moment een advocaat nodig hadden, omdat we een aantal technieken hadden waar misschien wel patenten opgezet moesten worden. Dus we gingen googlen van, nou, hebben we dan een advocaat in Nederland die ons kan helpen bij het vastleggen van die IP, intellectual property en dergelijke. Dus ik weet dat de directie met 3 man daar naartoe ging en nou, dat zouden ze een gesprek mee hebben. En die kwamen echt na een half uur alweer terug. Ik zei, dat ging snel. Mijn collega Rodney die zei, nou, we kwamen naar binnen en we begonnen te vertellen waarvoor we kwamen. En binnen een minuut kapte die advocaat ons af, omdat hij zei, oh, wacht, ik kan je niet helpen, want ik heb een conflict. Ik heb belangenverstrengeling. Blijkbaar was er dus een Nederlandse concurrent die diezelfde Google-opdracht had gedaan en al eerder bij die advocaat was uitgekomen. Waardoor die ons dus niet meer kon helpen. Maar dat zijn wel hele leuke dingen om eens, ja, tijdens zo'n acquisitie mee te maken en te zien hoe die processen lopen en uiteindelijk dus bij een groot Amerikaans softwarebedrijf terecht te komen. Nou.
Ja, ik heb eigenlijk het tegenovergestelde meegemaakt natuurlijk. Wij zaten dan tegen de C-ronde aan te hikken met funding. En wij zaten eigenlijk in onze strategie zaten wij te wachten op het grootste gedeelte van onze funding, want wij waren bezig met een hardware oplossing. En ja, daar moet heel veel geld in worden gepompt. En op dat moment was de Nutanix IPO, de Nutanix IPO werd uitgesteld. De Pure IPO was niet lekker gegaan. Er waren een aantal dingen in Silicon Valley wat gewoon niet lekker liep. Waardoor alle venture capitalists een beetje zeiden, ja, ik wil gewoon op dit moment niet meer in hardware investeren. Ja, en dan zie je het geld gewoon opdrogen. En dan wordt er gewoon een agressief bod op je bedrijf gedaan. En ik was dan, ondanks dat ik nummero 30 was, of 31 in het bedrijf, had ik zeg maar een deal gesloten dat ik een founding member was. Oftewel, ik kreeg wel een grote klap met de aandelen. Evenveel als de eerste 5. Maar ja, ondanks dat ik evenveel aandelen kreeg, ja, je kan een hele berg aandelen krijgen, maar als je gewoon niet meegaat met het bedrijf naar het andere bedrijf, dan is het gewoon nul. En dan heb je heel veel papiertjes waarmee je het open haard netjes kan aansteken, zeg maar. Dus ja, dat is, dan mag je gewoon op zoek gaan naar een nieuwe opdrachtgever. Dus ja, dat is aan mijn kant van het verhaal.
Hey, waar ik wel benieuwd naar ben, is Frank, jij schetste net dat beeld van zeg maar zo'n Walking Dead-achtige scène. Dat je door, ja, zo'n gang heen loopt met van die flikker TL-lamp. Maar zo'n ruimte. Waar dan 20 engineers zitten. En ik ben bij Pim een aantal keer op kantoor geweest. Toen het nog in Medio was. Jullie hebben daar met een heel klein team gewerkt. Of een relatief klein team ten opzichte van wat je nu doet. Waar ik vooral benieuwd naar ben is weet je, die cultuur in zo'n start-up was en is misschien, of is en was misschien anders ten opzichte van de cultuur waar je nu mee te maken hebt. Pim, aan jou als eerste, heb jij last gehad van een soort cultuurshock?
Nou, niet zozeer een cultuurshock. Wat ik wel merk is dat wij zo'n kleine start-up, we deden het eigenlijk best wel heel goed. We konden zonder al te veel externe investeerders gewoon onszelf bedruipen. Wat je daar zag is dat je eigenlijk bij een grote klant of bij een grote deal van begin tot eind betrokken bent. Je probeert zo'n deal echt succesvol te maken. Je gaat een keer naar de klant toe. En als zo'n deal uiteindelijk gesloten wordt, dan vier je met het hele bedrijf vier dat succes. In ons geval werd er dan als lunch sushi besteld, of er werd een fles champagne opgetrokken. Op zich kleine dingen, maar wel leuk om met z'n allen te vieren. Nou, we hebben weer een mooie deal gesloten. En dat zie je bij VMware veel minder gebeuren, omdat je zo'n specifieke rol hebt. Ben je maar een kleine stap in het hele sales traject, waardoor je dus heel hard je best kunt doen voor een klant, heel gave oplossingen kunt bedenken, soms enorme problemen kunt oplossen. Maar ik zie 9 van de 10 keer niet eens wat het eindresultaat van mijn moeite is. Ik weet niet eens of die deal gesloten wordt, of er een grote deal, of die klant tevreden is. Misschien wel over mijn stukje, maar in het grotere traject is het veel lastiger om te zien wat jouw bijdrage was en of je überhaupt een succesvolle bijdrage hebt geleverd. En successen worden dus ook minder gevierd. Dat komt ook omdat we natuurlijk in een wereldwijd team zitten. Ik heb een aantal Amerikaanse collega's, één collega in Londen. Dus je zit over de wereld verspreid. Je bent ook fysiek minder vaak bij elkaar, waardoor het lastiger is om dat soort successen te vieren. Maar dat is wel iets wat een totaal andere cultuur is en wat soms lastig is. Je voelt je iets meer losgekoppeld van de organisatie omdat je veel thuis zit. Zeker met COVID is dat lastiger geworden. En dat is wel iets wat totaal anders is dan bij zo'n start-up, waarbij je veel meer een saamhorigheidsgevoel hebt.
Hey Frank, jij hebt dat andersom meegemaakt natuurlijk, want jij kwam al van VMware, je ging naar die start-up toe. Dus je was eigenlijk al betrokken bij een enterprise, waarbij het misschien wat minder persoonlijk was, afgezien van weet je collega's zoals Duncan, waar je wel gewoon goed contact mee hebt. Maar ja, je bent daar één van de zoveel duizend. Hoe is het dan andersom om dat mee te maken?
Ja, dat is mindblowing. Dan heb je echt serieus gewoon de korte lijntjes. Dat is opeens kan je iets gewoon, als je iets roept, dan wordt het gewoon gedaan in één keer. En dat is zo vreemd en maar ook zo bevrijdend. En een mooi voorbeeld is, dan heb je een idee. Ik was dan, dat heette toen Chief Evangelist. Oftewel, ik hielp zeg maar het merk te establishen in de VMware community. En toen had ik op een gegeven moment het idee van laten we een soort boekje maken waarin we allemaal wijsheden in tweetvorm gaan publiceren. Dus dat zei ik tegen Dia.
En, voor de kijkers thuis, voor de luisteraars, ik heb hier twee boeken in mijn handen. De een heet VSphere Design Pocketbook, die andere VSphere Design Pocketbook 2.0 Blog Edition. Waar onder andere bovenin de namen Frank Denneman en Duncan Epping zijn benoemd.
Ja, dus dat zei ik. En toen zei de marketing VP, die zei van oké, leg eens uit wat je daarmee wil doen. Ik zei ik ken nog wat mensen in de community. En als die nou eens gewoon wat tips en tricks in een tweet versturen, die gaan we verzamelen. En die gaan we dan publiceren en dat delen we dan uit op beurzen of dat geven we dan aan de klanten. Dat is best wel een leuk idee. Nou, dat vonden zij ook een leuk idee, dus doe je ding maar. Niks te maken met budgetten, niks te maken met aanvragen, geen campagnes maken, helemaal niks. Gewoon ga maar doen en we kijken wel. Die tweede was natuurlijk iets langer. Hè. Maak, schrijf een blogpost en dat doen we op die manier. Nou, dat werd ook gewoon meteen akkoord gemaakt. Op een gegeven moment dacht ik van nou laten we een programma maken waarin we een soort Pernix Pro idee maken. Dus een soort championship-achtig iets. Nou, ook allemaal goed. Dus je kon meteen je idee kon je meteen zeg maar in actie brengen. En dat was het mooie van een start-up. Heb je een goed idee? Meteen actie. Ja, dat is het anders in een enterprise.
Ja, ik denk dat het wel een goed punt is, Frank. Maar een van de dingen die ik wel wil vernoemen is als je bijvoorbeeld naar de VMware kijkt. Ik denk dat bij VMware natuurlijk in veel gevallen anders gaat. Dat er wel een bepaalde funding moet zijn en dat er verschillende marketingmensen tussen zitten. En dat moet door een director, een senior director en een VP goedgekeurd worden. Weet je, die voorbeelden hebben we natuurlijk allemaal meegemaakt. Aan de andere kant, ik heb binnen VMware bijvoorbeeld ook voor kleinere teams gewerkt. Het VSAN team toen we net begonnen, het EvoRail of het VxRail team zoals het tegenwoordig heet. En ook daar deden we eigenlijk vergelijkbare dingen. Simpelweg doordat we een VP vooraan hadden staan die een budget had gekregen en die het zelf gewoon openhield wat er met dat budget gedaan wordt. Dus het is niet zo dat het niet kan binnen een grote organisatie. Al wordt het natuurlijk wel steeds moeilijker binnen VM. Maar als je meer dan 30.000 mensen hebt rondlopen, is het bijna onmogelijk om dat natuurlijk op die manier te doen. Maar bij de kleinere teams, de teams die meer fungeren als een start-up binnen de organisatie, is dat eigenlijk nog steeds wel mogelijk. Maar waar ik eigenlijk even naar terug wilde gaan, want dat is een van de dingen die Pim te straks vermeldde. Dus jij gaf aan dat je voor een team werkt waar mensen in Engeland zitten, waar mensen in Amerika zitten. En ik denk, ja, weet je, we hebben eigenlijk allemaal wel hetzelfde, misschien behalve Johan dan. Maar je werkt over verschillende tijdzones heen. In sommige gevallen zitten waarschijnlijk 9 uur of misschien wat meer zelfs tussen. Hoe is die ervaring? Want ja, ik weet hoe mijn ervaring is, maar ik ben toch wel benieuwd wat jouw ervaring is.
Dat is op zich vind ik in de fase in mijn leven waarin ik nu zit, vind ik het heel prettig. En dan bedoel ik vooral het feit dat ik kleine kinderen heb. Kleine kinderen moeten 's ochtends naar school gebracht worden. Zijn overdag nog wel eens thuis of wat eerder thuis. Ik heb er eentje van 3, die gaat nog niet naar school. En overdag is het bij mij iets rustiger, omdat ik toch vaak ook met mijn Amerikaanse collega's overleg heb of met de productmanagers. Dus overdag heb ik vaak wel wat klantafspraken, maar is het, er vindt ook geregeld overleg 's avonds plaats. Waardoor ik overdag veel meer tijd heb voor mezelf. Dus ik ga regelmatig sporten overdag en ik heb bijvoorbeeld ook veel meer tijd voor mijn kinderen. En dat vind ik wel heel leuk, want ik zie ze dus echt opgroeien. En voor mijn kinderen is het heel normaal dat hun vader er altijd is. En als ik vrienden spreek, is dat ook wel eens anders. Die zijn regelmatig om 6:30 's ochtends al op stap, komen om 8:00 's avonds laat thuis en hebben die dag hun kinderen helemaal niet gezien, omdat ze alweer slapen als ze terug zijn. Dat kan ik dus wel echt heel bewust meemaken. En dat levert ook wel hele leuke situaties op. Mijn jongste dochter had de eerste 1,5 jaar, 2 jaar toch wat hoorproblemen. Bleek uiteindelijk buisjes nodig te hebben. Dus die spraakontwikkeling gaat nu gelukkig een heel stuk beter, omdat ze goed hoort. Maar dat levert toch nog steeds wel grappige situaties op. Het is wel een beetje een boefje soms. Dus mijn vrouw die zei pas tegen haar: ben jij een oude schurk? Toen keek ze me aan, zei ze: je bent zelf een augurk. Dus ze verstond het niet helemaal grappig, maar dat geeft wel hele leuke dingen aan. En ja, wat ik zeg, ik ben dus echt betrokken bij hun opvoeding en het naar school brengen. Dus die vrijheid vind ik heel prettig. Ik merkte wel dat tijdens de lockdown het wel heel zwaar is. Want dan heb je kinderen in één keer fulltime thuis. Probeer je ook nog wat te werken. Ja, dat lukt eigenlijk niet. Dus dat doe je dan maar allemaal 's avonds. Waardoor je dagindeling er in één keer wel heel saai uit komt te zien. Wat betekent overdag probeer je te zorgen dat die kinderen elkaar niet afmaken. En 's avonds ben je alleen maar aan het werk om weer je werk in te halen. En ga je naar bed en de volgende dag begint het weer opnieuw. Dus je moet wel goed bewaken dat je een grens hebt tussen werk en privé. En dat je niet elke avond zit te werken omdat er altijd wel ergens een call is 's avonds.
Ja, en het probleem denk ik ook, je geeft het denk ik wel mooi aan. Je schept ook nog eens een keer een bepaalde verwachting natuurlijk bij de mensen met wie je samenwerkt of waarvoor je werkt. Ik heb daar zelf meegemaakt en ik weet dat Frank dat ook al een paar keer heeft meegemaakt. Dat je gewoon een uitnodiging krijgt voor een conference call die om 1:00 s'nachts begint tot 3:30. En dat op een vrijdagavond bijvoorbeeld. En het grappige ervan is, als je natuurlijk de bal terugspeelt en zegt van joh, dat lukt mij niet vanavond. Maar zou dat eventueel op dit tijdstip kunnen doen, wat dan voor de Amerikaan bijvoorbeeld op vrijdagavond na 5 is, ja, dan merk je al vaak dat dat niet echt acceptabel is. Dus ja, weet je, ik denk dat we dat eigenlijk allemaal wel meegemaakt hebben. En ja, dan nog een dingetje denk ik wat ik wel zelf interessant vond aan jou, Pim. Ik kan me nog goed herinneren. En ja, dat is iets wat ik me afvraag of dat echt een bewust moment was voor jou om dat te doen of niet. Maar misschien dat jij het jezelf ook nog kan herinneren. Net toen jullie eigenlijk overgenomen waren door VMware, relatief snel daarna, ik weet niet eens meer waar het om ging, wat het probleem was, nam jij contact met mij op. En ik had een beetje zelf het gevoel dat je gewoon, ik wil niet zeggen opzettelijk, maar bewust eigenlijk connecties aan het maken was binnen het bedrijf en zeker bij de Nederlandse mensen. Is dat iets wat ik goed geconstateerd had? Was dat bewust of heb je zelf op die manier geprobeerd kenbaar te maken, hè, dat jullie aanwezig waren of niet?
Ja, dat was wel bewust inderdaad. Omdat je al vrij snel merkt dat je inderdaad in Nederland niet heel veel technische collega's hebt. Er is een Nederlands kantoor, die gaan overigens verhuizen naar Amsterdam. Maar daar zitten voornamelijk commerciële collega's. En daar ging ik wel eens naartoe. Ook om niet alleen maar de hele week thuis te zitten en gewoon even wat sociale contacten op te doen. En dat kan ook wel gunstig zijn. Zo zijn we met wat grotere Nederlandse klanten bezig. En dan is het altijd leuk om daar even over te praten. Alleen, dat zijn inderdaad toch mensen die niet technisch bezig zijn met het product. En dat is dus inderdaad wel heel bewust iets van, nou, ik weet dat Duncan en later ook Frank, ook dat jullie werkzaam waren bij VMware. Dus ik heb toen wel contact opgenomen. Zo van, goh, kunnen we in ieder geval op die manier eens ook in dezelfde tijdzone Nederlands praten en over techniek praten en niet alleen maar bezig zijn met serieuze klantzaken. Nou.
Ja, ik denk zelf wel dat het, meest op dat moment, het viel mij op dat het gebeurde. En ik vroeg me altijd af of het bewust was of niet, maar ik vond er zelf eigenlijk een hele slimme zet. En dat is ook een van de dingen die ik zelf altijd tegen mensen zeg als het over mentoring aankomt. Weet je, het allerbelangrijkste op het moment dat jij binnen het bedrijf verder wilt komen, is het opbouwen van een netwerk. En ik denk, ja, weet je, hoe jij dat hebt gedaan, dat het wel heel slim is geweest. En wat je ook zelf aangaf, een keer naar het kantoor gaan, hè, eens in de zoveel tijd daar een keer zitten, is natuurlijk wel iets wat meewerkt. Nou ben ik zelf niet echt een van de mensen die dat doet. Ik moet me elke keer, en dit is serieus geen grap, elke keer als ik op kantoor kom, eens in de 24 maanden, moet ik mezelf opnieuw voorstellen aan mensen. Mensen die vragen, ben jij nieuw? Nou, ik ben niet helemaal nieuw. Ik werk er inmiddels al langer dan 13 jaar. Maar Ja, die moet je toch weer elke keer voorstellen. Dus ja, misschien dat ik jouw advies op dat gebied maar moet volgen.
Nou ja, we kunnen best wat introduceren als straks het nieuwe kantoor in Amsterdam open is. AOL, dat is wel weer verder weg voor jou natuurlijk. Dus.
Dat is een nadeel.
En Duncan is niet zo'n fan van Amsterdam.
Nee.
Het is waar, dat klopt. Dat kan wel lastig zijn om jezelf een beetje zichtbaar te maken als je de hele week thuis werkt. Hoe weten mensen binnen het bedrijf je dan te vinden? Dat is wel een uitdaging. Nou.
En mannen, wat ik interessant vind, hè, want Duncan, je had het net over dat je nog wel eens gevraagd werd om dan bij een call aanwezig te zijn midden in de nacht. Wat ik me kan voorstellen is dat sinds dat veel meer mensen nu remote aan het werken zijn en dat eigenlijk de afgelopen 2 jaar heeft best wel... ik werk bij een partner. Ik heb daar natuurlijk net een ander beeld bij, maar wij zien dat er veel meer meegedacht wordt met mensen in andere tijdzones. Hebben jullie daar een verandering in zien ontstaan? Niet? Nee?
Nee. Ja. Heel, heel weinig. Ik heb een heel mooi voorbeeld, zonder super negatief te doen. Maar ik heb teams in Beijing en Palo Alto. Nou, dat klinkt heel erg... Ik werk samen met Beijing-teams en Palo Alto-teams. En het is extreem moeilijk om ze allemaal tegelijkertijd op een call te hebben. En dat betekent of de Beijing-mensen die zijn super vroeg, moeten ze op de call zijn, of super laat. Of wat ik af en toe doe, dan zeg ik, ga maar samen zitten, daar ben ik er niet bij. En dan zie ik de recording wel. En dan krijg ik te horen dat er niemand op komt dagen in Amerika. Kijk, het is een Amerikaans bedrijf en daar is het geboren. En daar zie je toch wel dat daar een bepaald recht uit is geboren. En dat is gewoon heel erg lastig.
En jullie, ik weet van sowieso van Pim dat je reist best wel vaak. Frank en Duncan, van jullie weet ik dat het ook dat je regelmatig bijvoorbeeld in Amerika zat. Of rondreisde voor bijvoorbeeld VMware User Group evenementen. Pim, ja, eerst, hoe is dat nu? Want vanuit jouw rol kan ik me voorstellen dat het juist fijn is om veelal bij klanten te zijn. Dat is veranderd. Hoe ervaar je dat nu? En denk je dat het ooit nog eens een keer terug gaat naar het niveau wat het was?
Ja, dat is lastig voorspellen. Hoe het was, is dat ik inderdaad wel regelmatig bij klanten langs ging. Maar dat was voornamelijk in EMEA. Dus het waren korte tripjes naar München of naar Londen of naar Parijs. Dat soort tripjes. En dat deed ik, dat valt op zich nog wel mee. 1, 2, misschien 3 keer per maand. Dus dat was goed te overzien. Voor mij net ook een goede mix vond ik om dat te combineren met privéleven en zulke dingen. Hoe dat nu is, sinds ik denk al 1,5, 2 jaar heb ik eigenlijk niet meer gereisd. En ik zie dat ook voorlopig nog niet heel snel terugkomen. Wellicht na de zomervakantie in september, oktober, als iedereen volledig gevaccineerd is, dat weer wat gaat komen. Maar ik heb nu nog niks gepland staan. En ik denk wel dat, wat ik zie bij veel van de klanten waar ik mee in contact ben, daar zie je dat ze vaker thuis werken nu. En ik verwacht ook wel dat ze dat blijven doen. Dus ik verwacht dat ik minder vaak naar klanten toe hoef. Wellicht een keertje voor een initiële meeting om kennis te maken, maar dat er daarna wel steeds meer ook remote kan plaatsvinden.
En Frank Duncan, hoe is dit voor jullie?
Ja, ik denk dat het voor ons een beetje hetzelfde is. Tenminste, als ik voor mezelf spreek. Ja, wij deden natuurlijk, of ik deed in ieder geval heel veel VMUG's. Door Europa heen, maar ook in Azië. In Amerika hebben we er een serie gedaan. Daarnaast heel veel klanten bezoeken. Ik heb bij bepaalde trips 10, 15, 20 klanten in 2 dagen of in 3 dagen tijd in Abu Dhabi en Dubai gedaan bijvoorbeeld. Of in Zuid-Afrika, in Johannesburg. En ja, noem het maar op, eigenlijk de meest wilde plekken wel geweest. En dat was meestal, toen kwam het verhaal van de salesmensen. Je moet aanwezig zijn, je moet bij die klant fysiek zijn, noem het maar op. Het kon nooit via Zoom of wat dan ook. Ja, nu hebben we gewoon gemerkt dat in de meeste gevallen het eigenlijk voor die klanten niet uitmaakt. En dat wisten we in het verleden natuurlijk ook al. Hè. Ik bedoel, ik ben bij klanten geweest waar ik aanwezig moest zijn, omdat er een groep van 20 mensen aanwezig zouden zijn. En dan bleek gewoon dat de helft van de klant niet eens fysiek in die locatie aanwezig was, maar 800 kilometer verderop zat en via Zoom alsnog in moest bellen. Dus ja, wij wisten allemaal dat het wel zo was. Maar ja, in de meeste gevallen wilden die salesmensen toch een bepaalde indruk maken op de klant en te zeggen, nou, we hebben de specialist uit Europa hebben we voor jou hier gehaald. Dus ja, Weet je, dat gevoel is hopelijk een beetje is een stuk minder nu. De meeste mensen hebben door dat het niet meer nodig is. Dus het scheelt qua kosten. Wat mij betreft gaan we niet meer terug naar die wereld. En ik denk ook zelfs voor veemugs bijvoorbeeld, dat heel veel in principe gewoon virtueel zou kunnen, als je dat op de juiste manier aankleedt.
Ja, kijk, en dat is weer dat grijp ik een beetje weer terug naar dat startup life. Eén ding wat je hebt in startup, en dat heeft Pim ook al laten blijken. Er is, het is heel erg budget-minded. Oftewel, er is geen luxe. Nou, nu vragen ze niet of je met een Greyhound door Amerika heen reist. Dat weten ze dat niet mogen vragen aan je. Dat willen ze wel aan je vragen. Maar ik heb 33 staten gezien met een vliegtuig in een zeer korte tijd. Dus ik moest elke maand moest ik sowieso op kantoor zijn. Dus dat betekent dat ik vanuit Amsterdam naar Amerika vloog. En dus ik was een week in Amerika. Dan vloog ik een week nog in Europa. Dus dat deed ik elke maand. Dus ik had een permanente jetlag. Ik heb echt wel reizen gewoon wel gezien. Maar de COVID-tijd voor de meeste mensen is het vreselijk geweest. Voor mij was het echt serieus walhalla. Ik heb gewoon gemerkt dat ik eigenlijk een heel erg slecht bed had. Dat had ik nooit gemerkt. Want ik sliep nooit in mijn bed. Dus ja, voor mij hoeft het niet meer zo erg. En ik heb samen met Duncan en Cormac hebben we een roadshow opgezet. Daar hebben we gemerkt dat het gewoon qua interactie veel beter is. Omdat dat er een bepaalde barrière is met het publiek. Men kan vragen door de anonimiteit van het toetsenbord. En ja, dat is gewoon geweldig. En ik denk, ja, voor mij mag het zo. Ik mis VMworld. Laten we daar. Dat is één ding wat zeker is. Grote VMugs. Echt grote usercons, zoals de Nederlandse VMug. En een paar in Amerika, die mis ik echt wel. En VMworld mis ik zeker. Maar de wat kleinere en de wat bescheidenere VMugs, ja, die kunnen we ook gewoon online doen, denk ik dan. Ja.
Hey, ik vind het eigenlijk wel een supermooie brug. Want VMugs, de allereerste keer dat ik op de NL VMug op een podium stond, was samen met Pim. Pim had een idee voor een presentatie over de nieuwste versie van Horizon. Inclusief volgens mij ook een van de allereerste keren dat AirVolumes en toen nog Dynamic Environment Manager betrokken was in een project van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Pim die had mij uitgenodigd om samen met hem het podium te bestijgen. Nou, allereerst denk ik wel een mooie anekdote is dat ik daar 2 weken niet van geslapen heb. Zo belachelijk zenuwachtig. Echt niet normaal. Misschien iets van mezelf wat veel mensen niet weten, is dat ik vroeger extreem verlegen ben geweest. En eigenlijk ook wel gewoon grote groepen, nou, ik wil niet zeggen eng vond, maar toch altijd een beetje op mijn hoede was en daar zeker niet comfortabel staan. Nou, daar wel een hoop in veranderd, want ik denk dat het allermooiste wat van mijn werk, wat ik op dit moment zou kunnen doen, is op een podium staan. En Frank, wat je net noemde, ook zo'n VMworld podium, ik mis het ook echt. Maar goed, dat is nu eenmaal even deze tijd. Pim, wat VMugs betreft, wat zijn je plannen rondom presentaties, dat soort zaken die je nog zou willen bouwen, laten zien aan het publiek? Wat zijn je ideeën?
Ik denk dat het mooi aansluit bij wat Frank ook zei. Vooral de grote events, daar ging ik voornamelijk naartoe om te netwerken. En dat mis je wel echt. Het is gewoon heel leuk om al die mensen die je via Zoom, via Slack, via je toetsenbord het hele jaar door gesproken hebt, om die je gewoon fysiek eens te ontmoeten en weer te kunnen bijpraten onder het genot van een biertje. Dus dat was vooral voor de grote events voor mij de reden om daar graag naartoe te gaan. En uiteraard sta ik daar ook regelmatig op het podium. Ik ben momenteel bezig met een sessie waarin ik alle best practices die ik heb geleerd bij klanten wil gaan bundelen. Dus een soort van aantal topics eruit halen waarom klanten kiezen om Windows 10 te managen met Workspace ONE. Er zijn een aantal unique selling points die wij bieden die anderen niet bieden. En dat zijn redenen waarom klanten juist specifiek onze oplossing willen. En die ben ik aan het bundelen. En mijn idee was om daar een soort van dynamische sessie van te maken. Dat ik laat zien van, nou, ik heb deze 6-7 onderwerpen. En middels smartphones kun je tegenwoordig stemmen. Laat jullie maar weten welke 3-4 onderwerpen we deze keer moeten gaan behandelen. Dus daar ben ik mee bezig om dat te bouwen. Ik heb inmiddels een stuk of 3-4 onderwerpen uitgeschreven en ook gepresenteerd op de Belgische VMUG vorige maand. Die was virtueel. En dat loopt heel leuk. Dat kan ik ook samen met een Engelse collega doen. Dus ik heb inderdaad nog wel ideeën. Ik hoop alleen dat dat zou leuk zijn als dat ook weer een keer op een fysiek podium kan. Want dat geeft mij wel meer energie om echt fysiek voor een groep te staan dan het allemaal virtueel vanaf mijn PC te doen.
En kun je eens een voorbeeld geven van zo'n best practice?
Een van de onderwerpen waar ik zelf veel mee werkte is bijvoorbeeld de VMware Tunnel. Dat is een per app VPN oplossing. Waarbij je dus als je je Windows 10 machine op een moderne manier gaat managen, heeft eigenlijk elke klant nog wel iets aan on-prem resources staan. Of dat nou een file server is waar hij bij moet kunnen, of een applicatie die toch nog een database on-prem heeft waar hij mee moet kunnen connecten. Dan is het een beetje zonde om een volledige full-blown full device VPN op te zetten. Ten eerste zijn die vaak vrij kostbaar en ten tweede is het ook een security risico. Want wat je vaak ziet is dat split tunnel niet altijd ondersteund wordt of niet goed ingericht wordt. Dat betekent dat al je verkeer eerst naar die VPN gateway gaat en dan gaat vervolgens een deel gaat naar je datacentrum en een heel groot deel wordt weer teruggerouteerd naar het internet. En dat betekent ook dat je volledige device toegang heeft tot jouw on-prem infrastructuur, wat je eigenlijk misschien wel helemaal niet wil. Met zo'n per app VPN kun je zeggen, ik wil alleen maar deze specifieke applicatie. Als die deze specifieke destination, probeert te benaderen, dan ga ik dat verkeer tunnelen. Dus je hebt veel meer controle over welk specifieke verkeer getunneld wordt. En dat geeft je gewoon heel veel controle. En dat is mooi dat die niet alleen voor Windows beschikbaar is, maar ook voor Android, iOS en dat soort dingen. En er zijn nog een aantal andere dingen. We hebben nu BitLocker to Go support ingebouwd, waardoor je dus ook heel makkelijk je USB-sticks kunt encrypten. En recovery daarvoor toegevoegd hebben vanuit de Workspace ONE console. En zo zijn er nog een aantal andere onderwerpen die erg leuk zijn om te delen. En waar klanten ook echt wel heel blij mee zijn, omdat ze zien dat de andere oplossingen in de markt dit nog niet zo geavanceerd of nog niet zo makkelijk ondersteunen.
En is je hoop dat je dit ook op de Nederlandse VMUG, het Nederlandse VMUG event in december gaat laten zien?
Nou, dat is vrij makkelijk. Volgens mij zit jij daar in de organisatie. Dus
naar het schijnt, ja.
Als ik het daar niet kan laten zien, dan weet ik wie ik daarvoor uit zijn jasje moet trekken. Ja, nee, dat zou wel leuk zijn als het weer een, zeker als het een fysiek event is, dan zou ik daar graag op het podium staan. Ja.
Tof. Hey Pim, voordat we zometeen gaan afsluiten, als luisteraars meer over jou en je avonturen binnen VMware of buiten ook VMware te weten zouden willen komen, waar kunnen ze jou vinden?
Het makkelijkste is denk ik op Twitter. Daar heb ik regelmatig wel contact met mensen. Dus, en dat is gewoon @PimVanDeVis.
Nou, tof. Dan denk ik eigenlijk dat we bij het einde aan zijn gekomen. We willen iedereen bedanken voor het luisteren en we hopen dat jullie er 2 weken weer bij zijn als we een andere gast gaan spreken, Luc Dekens. Wie kent hem niet? Mocht je feedback hebben, dan kun je ons een bericht sturen op Twitter. Onze Twitter-account is @apengelogeerd. En uiteraard kun je ons ook e-mailen op indeapengelogeerd@gmail.com. Ik wil mijn co-host en uiteraard onze gast van vandaag, Pim van de Vis, bedanken. En jullie bedanken voor het luisteren. En we zien en horen jullie graag de volgende keer weer terug.